Thank you. Goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes, hier in de kerk in Enkeling. Nog een keer, goedemorgen, broeders en zusters, jongens en meisjes. Van harte welkom in deze online eredienst. Fijn u zo weer te ontmoeten, verbonden door onze Heer Jezus Christus. In deze dienst gaat voor onze eigen predikant, dominee Jan Roosemuller. Het thema van zijn preek is, hoe lang nog? In deze dienst mogen we het heilige avondmaal vieren, de maaltijd waarin onze Heer Jezus Christus zich aan ons geeft in brood en wijn. Van harte nodigen we aan deze maaltijd uit iedereen die Jezus Christus van harte lief heeft en in zijn eigen gemeente is toegelaten door geloofbelijdenis. In mei aanstaande treden de wijkouderlingen Is van Hanji en Frits Leemhuis en de wijkdiakenen Danny van der Sluis en Timo Kruiger periodiek af. De gemeenteleden worden opgeroepen om namen in te dienen van broeders en zusters die zich geschikt achten voor het ambt van ouderling of diaken. Motivatie erbij wordt zeer op prijs gesteld. Het indienen van deze namen kan vanaf morgen 8 februari tot en met 28 februari aanstaande. Dit kan op 3 manieren. Digitaal via de site, u krijgt hiervoor een uitnodiging. Door een mail te sturen naar de Scriba. En als laatste door een briefje in de brievenbus te gooien van de Scriba aan de omloop 29 in Oldehoven. De collecte is vandaag voor de diaconie. En namens de kerkenraad wens ik u een gezegende eredienst.
Goedemorgen allemaal. Fijn dat we hier weer mogen zijn of dat jullie thuis ook met ons verbonden zijn. Nu we deze dienst hebben, we mogen het avondmaal vieren. Op verschillende manieren komt God met zijn goede nieuws naar ons toe. Via de Bijbel, via de uitleg van de Bijbel en via die mooie maaltijd waarin hij eigenlijk het evangelie ook dicht bij ons wil brengen. En echt wil zeggen, alsjeblieft, het is voor jou. We zullen zometeen naar Fotum en Zegengroet, of niet na Fotum en Zegengroet. We zullen Fotum en Zegengroet nu als lied doen. Fotum en groet van Sela. En zo zullen we onze afhankelijkheid van God belijden. En mogen we zijn zegen ontvangen en ook elkaar toezingen. Ja, ik zei aan het begin, het evangelie, het goede nieuws, komt op verschillende manieren naar ons toe. Komt ook naar ons toe in de vorm van Gods geboden. Want dat is ook goed nieuws, dat God ons het goede leven leert. Hoe wij goed kunnen leven en achter de Heer Jezus aan kunnen gaan. We zullen nu gaan luisteren naar Gods geboden. En het volgende lied daarna is Psalm 81.
De Heer je God heeft je uit de slavernij van de zonde en de duivel bevrijd. Laat niet zo groot worden in je leven dat het in de plaats komt van God. Je werk niet, je geld niet, je huis niet, geen mensen door wie je je laat beheersen. Maak van niets en niemand een afgod. Houd er geen zelfbedachte ideeën over God op na. Een beeld van God dat jou goed uitkomt. Probeer geen grip op hem te krijgen of hem voor het karretje van jouw mening te spannen. Misbruik Gods naam niet in je taalgebruik, je gedrag, je houding. Wees steeds een visitekaartje voor God. Leef vanuit de rust die God je geeft. Doe niet mee met dat stresserige en jachtige van deze samenleving. Maak hierin bewuste keuzes. Accepteer en respecteer gezag boven je. Leg je bazigheid af dat jij altijd overal de dienst wil uitmaken. Dat jouw wil wet moet zijn. Doe een ander geen geweld aan met je messcherpe tong, je dodende blik, je vernietigende zwijgen en negeren. Wees zuinig op je huwelijk en op dat van een ander. Investeer in je relatie en vecht ervoor als het nodig is. Ga niet te gauw af op je gevoel voor hem of haar dat over is of anders is dan in het begin. God wil dat je trouw bent. Houd jezelf ook schoon als het gaat om erotiek en porno. Bekeer je van hebberigheid en bezitterigheid. Je wordt gelukkiger van geven dan van nemen. Wees betrouwbaar in wat je zegt en wat je doet. Geen dubbele bodems, halve waarheden, schijnbewegingen of gemanipuleer. Wees een mens waar een ander van op aan kan. Scan jezelf eens heel precies als het gaat om begeerte. Op materieel gebied, op seksueel vlak, als het gaat over posities en macht. Oefen je in tevredenheid.
We zullen samen gaan bidden. We zullen ook in het bijzonder bidden, of liever gezegd danken met Jaap en Lydia van der Leest, omdat Jaap een operatie aan zijn oog heeft ondergaan. Hij had last van staar en dat is geopereerd en daardoor ook een stuk beter geworden. Voor die tijd zag hij eigenlijk heel wazig en na die tijd weer een stuk scherper. Dus ja, Jaap en Lydia zijn daar heel dankbaar voor. We zullen daar ook samen voor danken. En we zullen danken met Jan en Betsy Haaksema, die precies vandaag 35 jaar getrouwd zijn. Dat mogen gedenken vandaag. Ze zijn 35 jaar geleden getrouwd met deze trouwtekst. De eeuwige God is u een woning en onder u zijn eeuwige armen. En Jan en Betsy zeggen, dat hebben we ook altijd zo mogen ervaren. God was erbij, al die jaren, in blijde gebeurtenissen die er veel zijn geweest. Maar ook als er moeite en verdriet was, die eeuwige armen van God, die hebben ze steeds mogen ervaren. Reden voor ons allemaal om God te danken. Zullen we naar de Here gaan in ons gebed. Dank u wel, Heere God, dat we u weer mogen ontmoeten en ook avondmaal mogen vieren. Dank u wel dat het ook in deze lastige tijd kan en mag dat we avondmaal vieren. We prijzen u om uw liefde, de liefde van de Heere Jezus, die zijn leven voor ons gaf. Dank u wel dat die liefde vandaag weer in allerlei vorm naar ons toe komt. En wij erkennen dan ook onze schuld. Want het is niet voor niets dat de Heere Jezus stierf aan het kruis. En we bidden u, wilt u ons onze schuld weer vergeven. En dank u wel dat dat wonder ook nu weer gebeurt, zoals het steeds gebeurt. Dat echt alle zonden weer weg zijn. Dat we er weer schoon van worden door de Heere Jezus. We bidden u, wilt u uw geest naar ons toe sturen. Zodat ons geloof echt wordt versterkt. Geef dat we weer moed en kracht mogen krijgen door deze dienst, door wat we daarin krijgen. We danken u voor goede dingen die er zijn. We hebben net een paar dingen gehoord, wat er is in het leven van gemeenteleden. Misschien weten we dat zelf nog wel meer in ons eigen leven of in het leven van anderen. Ieder kan dat voor zichzelf bedenken. Wij danken u voor de goede dingen die er zijn. En dan in het bijzonder met Jaap en Lydia en hun dochter Mathilde. Dank u wel dat Jaap een geslaagde operatie onderging. Dat ja, de staar daardoor aan dat oog ook weggenomen is. Dat Jaap daardoor een stuk beter weer zien kan. Ja, dank u wel dat u dat geeft. Dat u de mogelijkheden geeft dat zulke operaties kunnen gebeuren. Maar ook dat u deze operatie hebt gezegend. Geef ook dat het verder goed mag gaan. Met Jaap, Lydia en Mathilde zorgt u in alles voor hen. Dank u wel dat Jan en Betsy Haaksema hun 35-jarig huwelijk mogen vieren. Dat ze mochten trouwen 35 jaar geleden met die mooie tekst. Dat u voor hun een woning bent en dat uw eeuwige armen onder hen zijn. Dank u wel dat ze ervan mogen getuigen dat dat ook zo is geweest. Dat ze dat zo hebben ervaren. Dat u erbij was in alles wat ze meemaakten in mooie en soms ook in moeilijke dingen. U was erbij met uw hulp en zegen. Bedank u voor alles wat u hen gaf, voor kinderen en kleinkinderen en zoveel meer wat ze hebben gekregen. We prijzen u om uw goedheid in hun leven. Heere God, we willen u bidden, nu ook in het bijzonder voor de scholen die weer opengaan, de basisscholen. Wat is het aan de ene kant mooi dat dat kan, de kinderen weer naar school gaan, want wat is het uiteindelijk een gemis als dat niet kan en ja, dat heeft ook zijn nadelige effecten, daar hebben we veel over kunnen horen of lezen. Dank u wel dat het weer kan en wilt u het ook zegenen, want het is tegelijk ook spannend, want we zijn nog niet uit de pandemie en het zal daarom spannend zijn voor leerkrachten, voor leerlingen, voor ouders wellicht, van ja, maar hoe gaat dat dan verder? Wordt het allemaal, is dat allemaal wel veilig? Heere God, wilt u ook daarin geven wat nodig is? Wilt u je helpen om ook in deze omstandigheden goed les te geven en les te volgen. En geef dat het ook op een veilige manier kan. Heer, wilt u ook daarin uw zegen geven. Deze scholen gaan weer open, andere scholen niet. Wilt u ook helpen degenen die al heel lang thuisonderwijs moeten volgen voor middelbaar onderwijs of beroepsonderwijs, hoger onderwijs, welk onderwijs dan ook. En dat kan ook wel eens moeilijk zijn, zwaar zijn en wilt u daar dan ook bij helpen? Wilt u daar de leerlingen en de leerkrachten voor blijven geven wat nodig is? Heere God, zorgt u voor ons allemaal. U kent ons, u weet wat ons bezighoudt, wat er speelt in ons leven. Wil ons daarbij helpen. Geef ons uw zegen in deze dienst. We bidden u dat in Jezus' naam. Amen. Dan is er nu een kindermoment. Ik wil graag een verhaaltje vertellen aan de kinderen, wat eigenlijk gaat over het onderwerp van deze dienst. Hoe lang nog? Of het onderwerp van de preek. De verhaal gaat over Wim en zijn zus Marlies. En Wim en Marlies die gaan zo af en toe gaan ze naar hun oom en tante. Die wonen in een boerderij. Een boerderij buiten het dorp. Dat is vaak zo met een boerderij. En ook nu gaan ze weer op de fiets naar de boerderij van hun oom en tante. En daar gaan ze dan spelen. En de tante die maakt dan vaak ook pannenkoeken. Nou, heel mooi. En ze zijn samen aan het fietsen ernaartoe. En onderweg hebben ze het erover van, nou, wat gaan we straks doen? En Wim zegt van, zullen we verder gaan met de hut waar we mee bezig waren? Ja, zeg maar Lies, dat is leuk. En zo zijn ze aan het fietsen en fietsen. En Wim heeft niet in de gaten dat hij steeds dichter naar Marlies toe gaat met zijn fiets. En bijna met het stuur tegen het stuur van Marlies aankomt. En ja, dan gebeurt het toch. En ze komen met de sturen in elkaar en ze vallen om. En Marlies, Wim ziet Marlies ook heel raar vallen op de grond. En hij denkt van, oh, als dat maar goed komt. Hij gaat kijken. Marlies ligt daar op de grond. Marlies, Marlies, hey, opstaan. Marlies, sta nou weer op. Marlies staat niet meer op. Ze ligt daar heel stil en bleek op de grond en er is een beetje bloed en ze beweegt helemaal niet meer. En Wim denkt, oh, dit is niet goed. Er moet hulp komen. Maar Wim heeft nog geen mobieltje, want dat krijgt hij pas als hij 12 is en hij is nog maar 11. Wat moet ik nou doen? Ik denk, maar als Marlies er zo erg aan toe is, dan moet er een dokter komen. Ik ga de dokter halen. En nou ja, Marlies moet dan maar even wachten, want die hulp moet er komen. En Wim fietst weer heel snel naar het dorp toe. Hij weet wel waar de dokter is, de dokterspost, en hij gaat er naartoe. En hij weet wel, dan moet ik eerst naar het loket. En daar is dan een mevrouw die mij helpt. En hij gaat naar het loket, maar oh nee, staat daar een andere mevrouw voor. En die praat maar, en die praat maar, en die praat maar met die assistenten. En dat duurt allemaal heel lang. En Wim denkt, hoe lang nog? Hoe lang duurt dat nou nog? En eindelijk gaat de mevrouw weg. En Wim zegt, mevrouw, mijn zusje, we hebben met de fiets een ongeluk gehad. En mijn zusje ligt op het fietspad en het is heel erg en de dokter moet direct komen. En de assistenten zeggen, ja, ik zal het wel even tegen de dokter zeggen. Ga maar even in de wachtkamer zitten. Nou, Wim die zit in de wachtkamer en er zitten wat meer mensen. En het duurt weer en het duurt weer. En Wim denkt, hoe lang duurt het nou nog voordat hij komt? En op een gegeven moment houdt hij niet meer en gaat weer naar de assistenten. Ja, maar de dokter moet direct komen. Ja, ik heb het gezegd. Hij komt er zo aan. Ga nog maar even weer zitten. En Wim gaat weer zitten. En hij denkt, hoe lang duurt dat nou nog voordat die dokter komt? En eindelijk, het lijkt wel verschrikkelijk lang te duren, maar eindelijk komt de dokter er aan en die zegt, kom maar even mee. Ga maar met mij in de auto, dan rijden we er even naartoe. Nou, en dan Wim die wijst er weg en die zegt, ja, daar is het. En dan komen ze daar waar ze gevallen zijn en de fietsen liggen nog. En Marlies, gelukkig, ze zit weer recht overeind. En ze moet wel huilen, want ja, Wim was ineens weg en ze lag ineens op de grond. Dat vond ze natuurlijk eng, maar nou, de dokter kijkt even en zegt van, nou, ik geloof dat het met Marlies wel een beetje meevalt. Gelukkig maar. Nou, dat was het verhaal wat ik wou vertellen. En waarom vertel ik dat? Omdat het een paar keer ging over hoe lang nog, hoe lang duurt dat nou nog, voordat die dokter komt helpen. En wij hebben dat misschien ook wel eens met God. Dat we denken, God, hoe lang nog voordat u helpt? Bijvoorbeeld als iemand ziek is, hè, kan je dat wel eens denken. Dat iemand is heel ziek en je bidt God, Heere God, mag die weer beter of zij weer beter worden? En dan duurt het nog heel lang en dan denk je, hoe lang nog voordat God helpt? Of nu met corona, dat je bidt, Heere God, geef dat corona ophoudt en het gaat maar door. Hoe lang nog? Dat is een vraag die wij wel eens kunnen stellen. Een psalm die we zo meteen gaan lezen, daar staat die vraag ook in. En David zegt dan in die psalm toch, dat God in zijn liefde ons toch helpt en redt. En dat mogen we weten. Dat voor ons gevoel duurt het nog wel eens lang, maar God helpt wel. Misschien niet altijd op onze tijd, maar wel op zijn eigen tijd. En uiteindelijk komt het goed. God is degene die redt. Dat mogen we weten. We mogen ook soms wel tegen God zeggen, hoe lang nog? Als je dat denkt, mag je dat best tegen God zeggen. Maar je mag ook weten, maar God zal altijd helpen. Nou, dat was wat ik in het kindermoment even tegen jullie wilde zeggen, aan jullie wilde vertellen. En daarover gaan we nu ook lezen uit de Bijbel. De eerste psalm waarin dat steeds wordt gevraagd, hoe lang nog? Psalm 13. En daarna lezen we nog een stukje uit Romeinen 8, vers 18 tot en met 30.
Voor de koorleider een psalm van David. Hoe lang nog, Heer, zult u mij vergeten? Hoe lang nog verbergt u voor mij uw gelaat? Hoe lang nog wordt mijn ziel gekweld door zorgen en mijn hart door verdriet overstelpt, dag aan dag? Hoe lang nog houdt mijn vijand de overhand? Zie mij, antwoord mij, Heer mijn God. Verlicht mijn ogen, dat ik niet in doodslaap wegzink. Laat mijn vijand niet roepen, ik heb hem verslagen. Mijn belagers niet juichen, omdat ik bezwijk. Ik vertrouw op uw liefde. Mijn hart zal juichen, omdat u redding brengt. Ik zal zingen voor de Heer. Hij heeft mij geholpen. En dan Romeinen 8, vers 18. Ik ben ervan overtuigd dat het lijden van deze tijd in geen verhouding staat tot de luister die ons in de toekomst zal worden geopenbaard. De schepping ziet er rijkhalsend naar uit dat openbaar wordt wie Gods kinderen zijn. Want de schepping is ten prooi aan zinloosheid. Niet uit eigen wil, maar door hem die haar daaraan heeft onderworpen. Maar ze heeft hoop gekregen, omdat ook de schepping zelf zal worden bevrijd uit de slavernij van de vergankelijkheid en zal delen in de vrijheid en luister die Gods kinderen geschonken wordt. Wij weten dat de hele schepping nog altijd als in barensween zucht en lijdt. En dat niet alleen, ook wij zelf die als voorschot de geest hebben ontvangen, ook wij zuchten in onszelf in afwachting van de openbaring dat we kinderen van God zijn. De verlossing van ons sterfelijk bestaan. In deze hoop zijn we gered. Als we echter nu al zouden zien waarop we hopen, zou het geen hoop meer zijn. Wie hoopt er nog op wat hij al kan zien? Maar als wij hopen op wat nog niet zichtbaar is, blijven we in afwachting daarvan volharden. De geest helpt ons in onze zwakheid. Wij weten immers niet wat we in ons gebed tegen God moeten zeggen. Maar de Geest zelf pleit voor ons met woordloze zuchten. God die ons doorgrondt weet wat de Geest wil zeggen. Hij weet dat de Geest volgens zijn wil pleit voor allen die hem toebehoren. En wij weten dat voor wie God liefhebben, voor wie volgens zijn voornemen geroepen zijn, alles bijdraagt aan het goede. Wie hij al van tevoren heeft uitgekozen, heeft hij er ook van tevoren toe bestemd om het evenbeeld te worden van zijn zoon, die de eerstgeborene moest zijn van talloze broeders en zusters. Wie hij hiertoe heeft bestemd, heeft hij ook geroepen. En wie hij heeft geroepen, heeft hij ook vrijgesproken. En wie hij heeft vrijgesproken, heeft hij nu al laten delen in zijn luister.
Hoe lang nog? Dat is die vraag die steeds klinkt, hè, in Psalm 13. Hoe lang nog, God? En wij herkennen die vraag, denk ik wel. Hoe lang nog moeten we leven met die maatregelen? Hoe lang nog lockdown, avondklok, veel scholen die toch nog gesloten zijn? Hoe lang nog voordat iedereen is gevaccineerd? Hoe lang duurt het nog voordat we hier eens met z'n allen weer samen kunnen komen, avondmaal vieren? Hoe lang nog? Psalm 13 past wat dat betreft natuurlijk wel in onze tijd. Misschien dat je die klacht ook wel eens hebt op andere terreinen. Hoe lang nog moet ik alleen blijven? Hoe lang nog moet ik steeds maar solliciteren? Hoe lang nog loop ik telkens weer tegen dezelfde problemen aan? Zo klaagt David in deze psalm. Hoe lang nog? Je kan je afvragen of klagen wel helpt. Mensen zeggen nog wel eens dat dat niet zo is. Heel bekend is natuurlijk die uitspraak, niet klagen, maar dragen en bidden om kracht. Je moet niet klagen, dat zeggen mensen ook wel vaak en dan zeggen ze soms erbij, want er zijn altijd mensen die het nog veel minder hebben dan wij. En dat is ook zo, vaak. En soms helpt het om dat ook zo te zien. En toch hebben we er soms ook gewoon last van, dat je je down voelt, neerslachtig voelt, dat je... ja, slecht in je vel zit om bepaalde redenen. Je topt, je bent gefrustreerd. En David laat dus zien in deze psalm, het is niet verkeerd om te klagen. En niet alleen in deze psalm, wist je dat er wel ongeveer 50 klaagliederen zijn. Dus een derde van alle psalmen is een klaaglied. Dus er moet alle ruimte zijn om uiting te geven aan onze klachten. Het is ook belangrijk om dat te doen, om frustraties, om klachten, om dat niet weg te duwen, weg te stoppen. Het moet er uit van tijd tot tijd, anders kan je er ook later weer last van krijgen. David heeft wel reden om te klagen. Er zijn vijanden die hem belagen en David zegt, de vijand heeft de overhand. De vijand lijkt het te gaan winnen van mij. En hij is daar heel gefrustreerd over en hij zegt tegen God, God, hoe lang nog vergeet u mij? Waar bent u? Waar bent u met uw hulp? Hoe lang heeft de vijand de overhand over mij? Dus als jij frustraties, klachten voelt bij jezelf, hoef je daar niet voor te schamen, alsof je niet gelovig genoeg zou zijn of zo. Je hoeft het ook niet weg te stoppen. Het is ook, denk ik, schadelijk als wij in de kerk met elkaar klachten en verdriet en moeilijke vragen wegstoppen. Want dan geef je ook anderen niet de ruimte om ermee te komen. En dan denkt iedereen van, nou, dat kan blijkbaar niet. En bovendien ga je dan toneel spelen. En dat is natuurlijk schadelijk als je net doet alsof. Het is dus in die zin belangrijk om klachten ook wel te uiten. David doet dat. Ik vind het wel mooi om te zien dat de Heer Jezus dat ook wel deed. Hè? Die stopte zijn emoties ook niet weg. Zijn verdriet niet, zijn moeite met dingen. Ja, je ziet bijvoorbeeld dat hij huilt als zijn vriend is overleden. En je hoort hoe hij klaagt over het ongeloof van Jeruzalem. Hij heeft het zo met ze te doen. En hij roept in doodsangst, laat deze beker toch aan mij voorbij gaan. En aan het kruis hoor je hem roepen, mijn God, waarom hebt u mij verlaten? Jezus geeft er ook uiting aan zijn klacht. En is dat dan niet een voorbeeld voor ons om dat ook te doen? David gaat wel met zijn klacht naar God toe. Je zou je kunnen voorstellen dat hij dat niet had gedaan, omdat hij dacht van, nou ja, God vergeet mij. Blijkbaar ben ik niet belangrijk voor hem of zo, weet ik veel. Maar hij doet er in ieder geval niks aan. Nou, dan ga ik ook niet meer naar hem toe. Maar David gaat wel met zijn klacht naar God toe. En hij beseft dat God uiteindelijk de enige is die hem toch kan helpen. De enige die dat kan. Ik moet mijn hulp van God verwachten. Dat is zijn overtuiging. En God is toch ook uiteindelijk de enige die echt helpen kan in problemen. Dat geldt ook voor ons vandaag. Uiteindelijk kan alleen God echt helpen. Waarom? Nou, wij weten toch waar onze problemen vandaan komen. Alle problemen die er zijn, zijn uiteindelijk terug te voeren op de zonde. De zonde kwam in deze wereld en van daaruit en sinds die tijd zijn al die problemen er waar wij mee kampen. Romeinen 8 hebben we gelezen. Paulus zegt, sinds de tijd dat de zonde er is, is de schepping ten prooi aan zinloosheid. En hij zegt erbij, de schepping zucht in barensweeën en de schepping lijdt. Nou, dat is wat we ook om ons heen zien, toch? De schepping zucht, de schepping lijdt, de schepping heeft het moeilijk. En dat zien we in de pandemie, maar niet alleen maar in de pandemie. Je ziet het in zoveel dingen. En bijvoorbeeld toch in allerlei vormen van onderdrukking. Dat er overal machthebbers zijn die als mensen anders denken of protesteren, die dan daartegen ingaan. Je kan dan denken aan Rusland. En Navalny, die man die protesteert steeds tegen Poetin en wordt gewoon weggestopt in de gevangenis. En iedereen die het met hem eens is, ook zoveel mogelijk. De schepping zucht, dat zie je dus in heel veel landen, aan onderdrukking. Je ziet het aan de natuur, het afnemen van biodiversiteit bijvoorbeeld. De schepping zucht, en misschien zucht jij wel in je persoonlijk leven, omdat het niet goed met je gaat, omdat je misschien ook weinig hoop hebt op dit moment dat het beter gaat. God is de enige die er uiteindelijk wat aan doen kan. Aan jouw nood, de nood van de wereld, aan alle nood. En Paulus zegt, de zuchtende schepping zal worden bevrijd. God zal het wel doen. Hij is ook de enige die het kan en hij doet het. Ja, en soms kan je eraan twijfelen of God wel wat doet. Ja, zoals David. Hoe lang nog verbergt u uw gelaat? Hoe lang nog kijkt u weg van mij, van mijn problemen? Doet God er wel wat aan? En dan mogen we vandaag, zeker ook nu we avondmaal vieren, zeggen, maar Jezus is toch het bewijs dat God niet wegkijkt. Jezus keek ook niet weg van onze nood. Heeft ons opgezocht in onze nood. Heeft het ook allemaal gevoeld. Alle pijn en verdriet en angst en moeite. De dood, de kracht van de dood heeft hij ondervonden. Hij zucht met de schepping mee. Hij zucht met ons. En hij is de enige die echt een eind kan maken aan alle ellende. Omdat hij de oorzaak van alle ellende heeft weggenomen. De zonde. Hij betaalde voor de zonde. Hij droeg de zonde uiteindelijk weg. En daarom vind ik het mooi om ook vandaag weer het avondmaal te vieren. In een tijd toch met zoveel beperkingen. En je voelt aan den lijve het zuchten van de schepping. En wij vieren hier met elkaar dat Heer Jezus de angel eruit heeft gehaald. De zonde heeft overwonnen. En daarom weten we, het komt goed. Daar mogen we zeker van zijn. Maar ja, hoe lang duurt het dan nog? Dat is die vraag van Wim, net uit het kindermoment, maar ook de vraag van David. En al die vragen, hoe lang duurt het allemaal nog, komen samen in die ene vraag eigenlijk, die ene vraag. Hoe lang duurt het nog voordat Jezus terugkomt? Want dan wordt het helemaal goed. En voor ons gevoel duurt het allemaal lang. Pandemie duurt lang. Te lang, vinden sommigen. Ervaren wij zelf misschien ook soms. En voordat Jezus terugkomt, dat duurt al helemaal verschrikkelijk lang. Wij kunnen daar niet zo goed tegen, toch? Als iets heel lang duurt. Als ik iets heb besteld, het is de tijd van het bestellen. Als je niet naar de winkel kan gaan, dan wil ik wel graag de volgende dag dat het dan er is. Dat dan de pakketbezorger het komt brengen. En als het er dan de volgende dag niet is, dan denk ik van, wat is er nou voor stom gedoe? Dat moet er gewoon vandaag zijn. Maar God is niet als een pakketbezorger die iets brengt op bestelling. Maar God heeft zijn plan. En dat plan, dat gaat niet alleen over ons leven, maar het gaat over het leven van alle mensen. En daarom is 1000 jaar in het plan van God niet zo heel veel. 1000 jaar is als 1 dag. De Heere God heeft er ook een paar 1000 jaar over gedaan, voordat de Heere Jezus geboren werd. Voordat de krebbe in Bethlehem stond met Jezus erin. En daarna heeft het nog weer een paar 1000 jaar geduurd, voordat wij er waren, voordat God naar ons toe kwam. Maar God heeft wel gewacht. God heeft wel op ons gewacht, op jou gewacht, op mij gewacht. Het was niet te veel voor God om op ons te wachten, ook al duurde dat nog duizenden jaren. Want God wilde ons redden. En is dat niet geweldig? En wij mogen weten, en daar gaat het om, God gaat door met zijn plan. David is daar vast van overtuigd. Dat zie je in Psalm 13. In Psalm 13 is op een gegeven moment een wending, een vrij plotselinge wending. Eerst die twijfel, hoe lang duurt het nog allemaal en vergeet u mij? En dan ineens die wending, ik vertrouw op uw liefde. En het woordje liefde, in de vorige vertaling werd dat vertaald met goedertierenheid. Een woord wat we eigenlijk niet zo goed meer snappen. Maar wat wel veel voorkomt in de Bijbel, ook in bijvoorbeeld Psalm 136, daar is de refrein. Hè? Want uw goedertierenheid zal bestaan in eeuwigheid. Nou, dat woord goedertierenheid, dat kun je inderdaad ook heel goed vertalen met liefde. Maar dan wel liefde die niet afhankelijk is van gevoel en niet afhankelijk is van wat iemand doet. Bij ons is dat vaak wel zo, toch? Dat liefde afhankelijk is van wat je voor iemand voelt of afhankelijk is van hoe iemand doet. Als iemand goed met jou omgaat, voel jij voor die ander liefde, zo niet, dan is dat niet zo. En bij God is liefde niet gebaseerd op wat hij voor ons voelt of hoe wij tegenover God doen, maar Gods liefde is gebaseerd op zijn plan en op zijn beloften. Het is dus een vasthoudende liefde, een standvastige liefde die doorgaat, niet omdat wij altijd ons goed gedragen of goed doen, maar omdat God het heeft beloofd. En omdat hij zijn plan heeft gemaakt en hij gaat daarmee door. Dat is een heel standvastige liefde. Dat is de liefde waar David op vertrouwt. En waar wij ook steeds houvast aan mogen hebben. God doet wat hij belooft. Dat doet hij in zijn liefde. Dat zie je in zijn zoon, de Heer Jezus. De Heer Jezus is de liefde in eigen persoon. Gods liefde in eigen persoon. En die liefde komt in het avondmaal weer naar ons toe. En zo komt Gods eigen zoon weer naar ons toe. De verpersoonlijking van Gods vastberaden liefde. En dan kan je soms toch verzuchten, hoe lang? Want laten we eerlijk zijn, wat zien we er uiteindelijk van? Ja, nu zien we dus brood en wijn. En soms ervaren we iets van God, maar lang niet altijd. Het lijkt soms allemaal nog maar zo klein. Maar in dit stukje brood en in deze wijn, zegt de Heer Jezus, zegt God, ik ben erbij. En ik ga door met mijn vastberaden liefde. Ik ga door tot er uiteindelijk een eind is gekomen aan alle zuchten van de schepping, van de mensen. Ik ga door, blijf daarom tot mij bidden. Laten we dat wel blijven doen. Bidden. Bidden of God verlost van deze crisis, van andere nood, van alle nood. God is de enige die verlossen kan. Jezus heeft een keer een gelijkenis verteld. En die gelijkenis ging erover dat wij moeten volhouden in het voortdurend bidden. Ik denk dat je die gelijkenis wel kent. Dat gaat over die onrechtvaardige rechter. Er is een onrechtvaardige rechter en er is een weduwe. En die weduwe die gaat steeds naar die onrechtvaardige rechter toe en die zegt, doe mij recht, doe mij toch recht. En ze blijft dan maar mee doorgaan en die onrechtvaardige rechter denkt van, ik word helemaal gek van die vrouw, dat ze daar maar mee doorgaat. En straks vliegt ze mij nog aan, nou oké, ik doe haar recht. Ik luister naar haar. En dan zegt Jezus, nou als die onrechtvaardige rechter al luistert naar die weduwe, dan zal God, de goede God, toch helemaal wel luisteren als wij aanhoudend bidden. Dus de vraag is niet of God wel luistert, of God wel helpt. De vraag is meer of wij wel bidden. Want zo beëindigt de Heere Jezus dan die gelijkenis. Als de mensenzoon, als de Heere Jezus terugkomt, zal hij dan wel geloof vinden op aarde. Zijn er dan biddende mensen? Als wij geen biddende mensen zijn, zijn wij een makkelijke prooi voor de vijand. Psalm 13 heeft het dus steeds over de vijand. Hè? David heeft het steeds over de vijand. De vijand heeft de overhand. En laat de vijand niet langer de overhand hebben. En als wij niet aanhoudend bidden, krijgt de vijand de overhand in ons leven en in de kerk. De vijand, de Satan, die heeft wat dat betreft goede tijden nu. Want de liturgie in de kerk hier is behoorlijk verzwakt. En we hebben toch de liturgie nodig om, ja, om ons persoonlijk gebed ook te ondersteunen. Want hoe gaat dat met ons persoonlijk gebed? Nou, ik heb in ieder geval zelf wel dat je soms hele goede periodes hebt. Dat je regelmatig bidt en daar een goede regelmaat in hebt. En soms ook minder. Iedereen kent wel de ervaring, denk ik. Je bidt 's avonds in bed, maar je haalt het adem niet. Voor die tijd ben je al lang, of voordat het amen komt en voordat je het allemaal hebt gezegd, ben je al lang in slaap gevallen. He, dus daarom is het goed dat er een gemeente is, dat er biddende mensen om ons heen zijn. Dat er in de liturgie ook het gezamenlijk gebed is, dat we samen naar God toe gaan en elkaar zo ook steeds bij God brengen. En juist dat staat onder druk. Nu wij de kerkdiensten volgen met een kopje koffie achter de laptop. En dan is het een stuk moeilijker om mee te blijven doen. En eerlijk gezegd ook wel makkelijk om over te slaan, toch? En op een gegeven moment misschien weg te klikken. Zoals je een filmpje weg kan klikken. De kerkdienst is dan een soort webshop geworden. Terwijl het in de liturgie niet gaat om, nou, vermaakt worden. Maar het gaat in de liturgie om meedoen. Samen de beweging naar God toe maken. Samen bidden. Samen het gebed levend houden. Zo onszelf aan God geven. En ja, dat is natuurlijk ook heel lastig te beleven nu. Als je zo daar thuis het meemaakt, is dat een stuk lastiger te beleven dan als je hier in de kerk zit. En we mogen juist nu de Heer wel bidden dat Hij ons vasthoudt. Dat Hij ons gebed levend houdt. Dat Hij ons steeds weer dicht bij de Heer Jezus brengt. Ook nu we avondmaal vieren, het feest van onze verlossing. En inderdaad, je ziet er nog niet altijd heel veel van die verlossing. Net als David. Maar aan het eind zegt David toch, dat is het laatste waar we even bij stilstaan. Heel bijzonder. Hij zegt, de Heer heeft mij geholpen. De Heer heeft mij geholpen. Wat is er veranderd dan? Nou, niet veel. Tussen het begin en het einde van de psalm is er echt nog niet zoveel veranderd. Zo lang is die psalm ook helemaal niet. Maar David gelooft toch dat die verlossing, dat die er gaat komen. Dus hij prijst God vanwege verlossing die er nog komen gaat. Hij loopt vooruit op de komende verlossing. En gebeurt dat ook niet steeds in het avondmaal en in de kerkdiensten sowieso, in heel ons geloof. Dat we God prijzen om de verlossing die er al is. We hebben al geloof, we krijgen al vergeving, al die dingen meer, maar die er voor een groot deel ook nog komen moet. Het deden de engelen dat ook niet in het veld bij Bethlehem. Ze zongen vrede op aarde. Nou, wat was er te zien van die vrede? Maar ze zongen over vrede die er komen zou. En zo mogen wij God prijzen vandaag om verlossing die Hij al geeft, maar ook om verlossing die Hij nog gaat geven. Want God gaat door met zijn plannen. Hij gaat door vanwege zijn vasthoudende liefde. Amen. Het volgende lied is ook Psalm 13, maar dan in de versie van Psalmen voor nu.
Mijn vijand of hij wint, kijk antwoord. Geef mij weer uitzicht, zodat ik niet sterf. Niet sterf, als zij mij met z'n allen omsingelen.
Ja, we mogen samen nu het avondmaal vieren. De maaltijd waarin God ook met zijn goede nieuws naar ons toekomt. En we zullen eerst stilstaan kort bij de betekenis van het avondmaal. Als we avondmaal vieren, dan verkondigen wij samen de dood van onze Heer. De instelling van het avondmaal wordt zo beschreven in het evangelie. Toen ze verder aten, nam Jezus een brood, sprak het zegengebed uit, brak het brood en gaf de leerlingen ervan met de woorden: neem, eet, dit is mijn lichaam. En hij nam een beker, sprak het dankgebed uit en gaf zijn beker met deze woorden: drink allen hieruit. Dit is mijn bloed, het bloed van het verbond dat voor velen wordt vergoten tot vergeving van zonden. Ik zeg jullie, vanaf vandaag zal ik niet meer van de vrucht van de wijnstok drinken tot de dag komt dat ik er met jullie opnieuw van zal drinken in het koninkrijk van mijn Vader. We gedenken dat Heere Jezus aan het kruis zijn lichaam en bloed heeft gegeven. In zijn grote vasthoudende liefde voor ons heeft hij zich geofferd. Door Jezus' kruisdood kunnen wij een nieuw leven leiden. En de dood heeft geen macht meer over ons. En we weten dat er door het offer van de Heere Jezus een dag komt dat God ons definitief bevrijden zal. Dan komt er een eind aan het zuchten. Het zuchten van de schepping en het zuchten van ons. Dan komt er een eind aan alle lijden. Die verlossing, daar lopen we nu al op vooruit en daar houden wij ons ook aan vast. En die mogen we nu ook vieren. Bij het avondmaal vieren we dat en mogen we daarom juichen en blij zijn. En tegelijk schamen we ons ook voor onze zonden. En zijn we dankbaar dat God alles weer goed maakt. Het avondmaal bepaalt ons er ook bij dat wij bij elkaar horen. Ook al is het lastiger om dat nu zo te beleven. We zijn een eenheid. Het avondmaal is het feest van die eenheid. En de Geest is er om ons één te maken, om die eenheid te realiseren. Laten we samen bidden. Heere God, zo vieren we met elkaar het avondmaal in de kerk, hier, met een paar mensen of voor de meesten thuis. We doen dat met verwachting. We rekenen erop dat u door uw Heilige Geest uw vasthoudende liefde weer wil laten binnenkomen bij ons. En we rekenen erop dat u de eenheid met u en met elkaar weer versterken wilt. En wij bidden u daarom, zend uw Heilige Geest. Zodat we worden gevoed met Jezus Christus, het brood uit de hemel. We kijken er naar uit dat hij terugkomt en wil ons bemoedigen door deze viering. En verhoor ons gebed in Jezus' naam. Amen. Als we avondmaal vieren, dan moeten we niet alleen kijken naar de tekenen van brood en wijn, zoals die hier staan en zoals jullie misschien thuis ook iets hebben klaarstaan. Maar we moeten ook onze blik richten en ons hart richten op de Heere Jezus die in de hemel is en daarvoor ons bidt, maar ook hier is op aarde als gastheer van de maaltijd die wij nu weer van hem mogen ontvangen. Het brood dat we breken maakt ons één met het lichaam van Christus. Neem, eet, gedenk en geloof dat het lichaam van onze Heer Jezus Christus is gegeven om al onze zonden volkomen te verzoenen. De beker met wijn, waarvoor we God loven en danken, maakt ons één met het bloed van Christus. Neem, drink allen eruit, gedenk en geloof dat het kostbare bloed van onze Heer Jezus Christus is vergoten om al onze zonden volkomen te verzoenen. Zullen we God samen danken voor de viering van het avondmaal. Heere God, dank u wel dat we zo de maaltijd van onze Heer weer mochten vieren op deze manier. En het is een maaltijd waarvan we misschien op zich denken, wat stelt het voor? Dat beetje brood, dat beetje wijn. Maar daar zit zo'n geweldige boodschap in. Die u daarin ons op het hart wilt leggen. U maakt er ons zeker van dat we door de Heere Jezus vergeving van de zonde hebben. Dat we eeuwig leven hebben. En we weten dat uw vasthoudende liefde daaraan ten grondslag ligt. En daarin naar ons toekomt. Wat is uw liefde groot voor ons. En wat onbegrijpelijk eigenlijk, die liefde van u. We danken u ervoor uit de grond van ons hart. We bidden u, laat ons door de Heilige Geest groeien in ons geloof. Geef ons de kracht om tegen de zonde te vechten. Weerstand te bieden aan verleidingen. Geef dat we samen uitzien naar de dag van de Heere Jezus. Wilt u al uw beloften vervullen. Dit bidden we in Jezus' naam. Amen. Onze lied waarmee we deze viering afsluiten, is een lied Dat gaat over de Heere Jezus op wie we vertrouwen. Vaste rots van mijn behoud. Ja, dan hebben we nu het collectemoment, waarin we ook onze dankbaarheid mogen uiten naar God toe, naar de Heer Jezus toe. Jullie hebben voor de dienst al muziek kunnen horen van het orgel, van fluit, door Erik van der Velde en Wim Dieleman verzorgd. Ze zullen ook nu voor ons spelen. Jezus leeft in eeuwigheid, volgens mij is het lied dat ze samen spelen tijdens dit collectemoment. En eigenlijk moesten we dan met z'n allen hier inzetten. Maar ja. We gaan wel met elkaar een ander lied beluisteren, of zo je wilt, thuis zingen. En dat is opwekking 544, meer dan rijkdom.
Sterren in de nacht, meer dan wijsheid die deze wereld kent, is het waar te weten wie u bent, meer dan zilver, meer dan goud, meer dan schat.
We mogen Gods zegen samen nog ontvangen. De genade van de Heer Jezus Christus, de liefde van God en de eenheid door de Heilige Geest is met u en met jullie allemaal. Amen.